Wij verzoeken de gemeente deze dienst te willen aanvangen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heere der legerscharen, welzalig Hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Wij noemden u Psalm 84, vers 2. Uit Gods heilig woord lezen wij u de evangeliebeschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 40. Johannes 1, vanaf vers 15 tot en met 40. Maar vooraf artikel 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van het onderscheid tussen de kanonieke en apocryfe boeken. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen als daar zijn het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak. Het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeën, de welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzing nemen, voor zoveel zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar zij hebben zulke kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze, enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. We lezen u Johannes 1 vanaf vers 15 tot en met 40. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed: ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen, degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water. Maar hij staat midden onder u lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet-Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welken gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, twelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven dien dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren.
Gemeente, zingen we nu verder met elkaar van Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanavond een preek lezen van dominee Riedijk over zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. En daar lezen wij in vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens, zelf zonder zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord: omdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren van God aan zijn mensen zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Het antwoord: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord: uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en tenslaatste door zijn enige geboren zoon vervuld is. De collectezang voor vanavond is Psalm 89, vers 9 en vers 15. Vers 9: gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb een ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heil gezalfd aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9 en vers 15.
Thank you.
Gemeente, deze zondag gaat over het Lam Gods. We hebben 3 gedachten. Ten eerste, dat lam is gepast. Ten tweede, dat lam is geschonken. En ten derde, dat lam wordt gepredikt. Er was een lam nodig. Ieder jongetje in Israël wist dat. Als het Pascha aanbrak, moest er een lam zijn. Daar bestond het paasfeest uit. Want het paasfeest zag terug op de uittocht uit Egypte. In die bange laatste nacht in Egypteland ging de verderfengel rond. Alle eerstgeboren jongens van Israël en van Egypte zouden gedood worden. Er was geen uitzondering. Een eerstgeboren jongen zou gedood worden, tenzij er een lam was. Een lam dat geslacht was. Waarvan het bloed met hyssop gestreken was aan de bovendorpel en aan de zijposten van een deur. Aan de buitenkant, van buitenaf te zien. Dat lam moest in het geheel gebraden worden. Waar dat bloed gezien werd, door de verderfengel ging hij voorbij. Dan mocht het eerstgeboren jongetje blijven leven. Dus elk jongetje in Israël wist, er moet een lam zijn. En als er geen lam is, moet ik sterven. Niet ieder lam was welkom. Het moest een volkomen lam zijn. Het moest een lam zijn waaraan geen gebrek was. Het leven achter het bloed van een volkomen lammetje dat geslacht was. Het bloed dat aan de buitenkant gestreken was aan de posten, de deuren, predikte iets. Als er bloed te zien was aan de buitenkant op de posten van de deuren, betekende dat: hier in huis is al een dode. In het huis is namelijk een dood lam te vinden. Dode lam was het leven voor dat eerstgeboren jongetje. Het was dus eigenlijk een borgtochtelijk lam, zo zou u kunnen zeggen. Het was een lam dat voor die eerstgeboren jongen had betaald. Er was bewaring in dat grote oordeel van God. Israëls verlossing uit het diensthuis was te danken aan het lam, aan het paaslam, aan het bloed van het lam. Nu is er vandaag de dag nog niet anders. Er is vandaag aan de dag nog een lam nodig. Johannes, en dan bedoel ik Johannes de Doper, heeft het lam gepredikt. Het Pascha van de Joden was nabij. En Johannes heeft al die lammeren en die schapen gezien die naar Jeruzalem gedreven werden. Ze gingen allemaal aan zijn oog voorbij, toen hij daar bij de Jordaan predikte. Honderden schapen werden naar Jeruzalem gebracht om daar te worden geslacht. Het Pascha komt. Er is een lam nodig. Als Johannes dat zo ziet, omstreeks het paasfeest dat aanbreekt, dan heeft Johannes ook Jezus gezien. Johannes zag Jezus tot hem komende. Door het geloof heeft Johannes in Jezus het lam gezien. Johannes heeft zijn vinger uitgestrekt en heeft tot zijn discipelen die om hem heen stonden gezegd: zie, het lam van God. Andere lammeren waren schaduwachtige lammeren, maar Jezus was het ene. Het ware offerlam. Het was het lam van God. Door God beloofd. Maar ook door God geschonken. Johannes heeft hem aangewezen. Aangewezen aan mensen die rondom hem stonden. Dat waren allemaal arme zondaren. Want ze waren gedoopt. Belijdende hun zonden. Het waren soldaten. Tollenaren. Allemaal mensen die zonden hadden. En die zonden ook beleden hadden. En die in het water waren ondergegaan. Ze hadden gezegd: wij zijn de dood waardig. Dat betekende dat ondergaan in het water. Ze hadden gebroken met hun oude leven. Maar er stonden ook mensen met een beschuldigd geweten. Want je kunt best je zonde beleden hebben. Maar dan kun je nog met een geweten staan dat beschuldigd is. Bevlekt met 1000 zonden. En hoe moesten zij van God van die zonde verlost worden? Zelf kunnen ze het niet. Er is geen uitkomst bij henzelf. En als er verder geen uitkomst komt, moeten ze sterven. Ze moeten verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan. Maar Johannes zegt: zie, het lam van God. Daarin is het leven te vinden. in het Lam van God. Daardoor kun je leven. Johannes heeft niet naar de mensen zelf heen gewezen. En dat mag ook een prediker niet doen. Niet één prediker mag naar uzelf wijzen. Want bij u is het niet meer te vinden. Bij u zal het ook nooit meer gevonden worden. Maar predikers hebben heen te wijzen naar het Lam. Niet naar uw deugden. Niet naar uw gerechtigheden. Zelfs niet naar uw gestaltelijk leven. Zelfs niet naar uw schuldbelijdenis. Maar naar het Lam van God. Zo doet onze catechismus het ook. Want hij gaat het Lam aanwijzen. Het gepaste Lam, dat wil zeggen, het Lam dat voldoet aan al de eisen die door het recht van God worden gesteld. We hebben die vorige week gehoord. Want het Lam van God moest in de eerste plaats waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Daar hebben we het eerste. In de tweede plaats moest het een waarachtig God zijn. De middelaar, verlosser. Het Lam van God moest waarachtig en rechtvaardig mens zijn en waarachtig God. We gaan nog even kijken, want de catechisme vraagt, waarom? Waarom moest hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Wel, onze catechisme is heel eenvoudig, omdat de gerechtigheid van God vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En als een mens zelf zondaar is, ja, dan moet hij niet voor anderen betalen. Dat kan hij ook niet. Hij moet voor zichzelf betalen. Dus hij moet waarachtig mens zijn. Omdat God de zonde in rekening wil brengen aan de natuur die gezondigd heeft. En dat is de mens. Dus hij moet een mens zijn. Een waarachtig mens. Een echt mens. Het moet ook rechtvaardig mens zijn. Want als hij zelf zonde heeft, kan hij niet voor anderen betalen. Hij kan dan alleen voor eigen schuld betalen. De Heer Jezus is het gepaste Lam. Want hij is waarachtig mens. Hij is geboren uit de maagd Maria. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat zo heel uitvoerig. Dat hij de voldragen vrucht is van de maagd Maria. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij had een ziel die bedroefd was. Hij had een lichaam dat vermoeid kon worden. Een lichaam dat hongerde en dorste. Vlees van ons vlees is hij geworden. Been van ons gebeente. Hij is echt mens geworden. Voortgekomen uit ons menselijk geslacht. Hij is echt mens. Niet alleen is hij echt mens. Hij is ook rechtvaardig mens. Want het Lam van God, het Lam dat geslacht werd op het paasfeest, moest rechtvaardig zijn. Dat moest volkomen zijn. Dat moest geen gebrek hebben. En zo moet de middelaar zijn. Hij moest zonder gebrek zijn, zonder zonde. Als hij zonde had, zou hij voor anderen niet kunnen betalen. Nu is Jezus zo'n gepast Lam. Want hij is een rechtvaardig mens. Hij heeft geen zonde gedaan, nog gekend. Er is geen onrecht in zijn mond geweest. De Heer Jezus was onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Hij heeft gezegd, wie overtuigt mij van zonde? Pontius Pilatus heeft zijn best gedaan. Heeft hem onderzocht als een Romeins rechter. Het Romeinse recht is een recht van hoog niveau. En hij heeft moeten zeggen, tot driemaal toe, ik vind geen schuld in deze mens. Hier heeft u dat onbevlekte, het schuldeloze Godslam, waarvan Petrus spreekt als hij zegt dat wij verlost zijn. Niet door vergankelijke dingen, maar door het bloed, door het dierbare bloed, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Er was geen vinger op te leggen. Het Lam van God was rechtvaardig en waarachtig mens. Is het Lam dan niet gepast? De zonde moet krachtens de rechtvaardigheid van God aan de mens gestraft worden. De mens heeft gezondigd. De mens moet gestraft. De mens heeft schuld gemaakt. En de mens moet die schuld betalen. Dat kan aan onze kant nooit. We hebben dat gezien in de voorgaande zondagen. Hoe u het ook probeert in het leven, hoe u ook worstelt, hoe u ook bezig bent die schuld voor God weg te krijgen, het is in de eeuwigheid onmogelijk. Maar Jezus is zo gepast, omdat hij de Zoon des mensen is. Hij is waarachtig God. Hij is ook waarachtig en rechtvaardig mens. Ja, hij is ook waarachtig God. En juist, omdat hij waarachtig God is, is hij een gepast lam voor de kerk des Heren. Opdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toren van God tegen de zonde zou kunnen dragen en onze gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven en wedergeven. Welnu, de Heer Jezus is God uit God. Hij is licht uit licht. Johannes heeft getuigd en gezegd: ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Hij is het gepaste lam, want hij kan uit kracht van zijn godheid de toren van God, die oneindige last van de toren van God tegen de zonde dragen. Hij kan zijn mensheid ondersteunen en de eeuwige wedij aan zijn verdiensten aanbrengen. Hij kan de gerechtigheid verwerven. Het heeft hij gedaan door zijn bitter lijden en sterven. Hij is als het lam van God geofferd op Golgotha's heuvel. Daar op die heuvel heeft hij de toren van God tegen de zonde gedragen. Daar heeft hij de last van de toren van God weggedragen. Afgedaald in de diepe duistere diepte van de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. Hij is nedergedaald ter helle. Aan al de eisen van het recht heeft hij voldaan. Er is geen penning meer te betalen voor overgebleven. Hij heeft tot de laatste penning toe betaald. Door die weg van voldoening heeft hij verzoening teweeggebracht met God. Daardoor zullen arme, verloren zondaren weer tot God mogen gaan. Dit lam van God mag dan ook zeker wel een gepast lam genoemd worden. Gepast voor een in zichzelf veroordeeld zondaarshart. Want gemeente, onze catechismus zegt heel nadrukkelijk, en daar moeten we even de aandacht aan geven, niet alleen dat hij de gerechtigheid kan verwerven, maar ook dat hij de gerechtigheid en het leven kan wedergeven. Hij heeft het verworven op Golgotha, maar omdat hij de Zoon van God is, in onze menselijke natuur, kan hij de gerechtigheid en het leven aan zondaren ook weergeven. Als hij geen God was, en als hij niet de Zoon van God was, zou hij in der eeuwigheid ons geen verlossing kunnen schenken. Zou het een krachteloze verlosser zijn. Maar de Heer Jezus is God. En daardoor kan hij ook dat leven en die gerechtigheid aan zondige mensen wedergeven. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft het leven in zijn hand. Hij kan ons alleen maar de gerechtigheid geven en het leven schenken. Nu komt de vraag. Het lam van God is er. Het is een gepast lam. Jezus is het gepaste Godslam. En nu wordt hij u gepredikt in woord van God. Kennen wij hem? Zien we hem door het geloofsoog? Dat is geen vanzelfsprekendheid. Johannes de Doper heeft gepredikt. Zie, hij staat onder u, midden onder u lieden die gij niet kent. Jezus was dus vlakbij die mensen. Hij stond midden in de scharen. Hij stond daar gewoon, tussen al die mensen in. En Johannes zegt, hij staat midden onder uw lieden, die gij niet kent. Ze zagen zijn schoonheid niet. Ze zagen zijn gepastheid niet. En gemeente, hoe dikwijls komt het voor dat de Heer Jezus gepredikt wordt in zijn schoonheid, in zijn gepastheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn dierbaarheid, en dat er gezegd moet worden, die gij niet kent. De Emmausgangers liepen met hem op de weg naar Emmaus terug en hun ogen werden gehouden, zodat ze hem niet kenden. En de moorman die op de wagen zat, reed van Jeruzalem naar Gaza, las van hem in de rol van Jesaja, maar hij kende hem niet. Hebben ogen zelf nodig om hem te kennen, om hem te zien. Dat wil de Heere geven onder de bediening van het woord, want onder elke prediking van het woord, als het recht is, wordt Christus u meegedeeld en aangeboden. Ik heb u wel eens de woorden van Shepherd aangehaald. Hij zei, ik leg die Christus als aan de poort van uw ziel. Ik leg die Christus in het brood van het sacrament op uw tong. Wel, zo wordt hij in de bediening van het woord aangeboden. Christus in het evangelie aangeboden zijnde, wordt u als het ware aangeboden van Gods wegen. Wij dan, gezanten van Gods wegen, wij bidden u, alsof Christus door ons baden, laat u met God verzoenen. En gemeente, wat doen wij met die ene naam onder de hemel gegeven? Wat doen wij met het lam van God, het gepaste lam dat in deze wereld geschonken is en die in de prediking wordt aangewezen, die als met de vinger wordt aangewezen, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, wat doen wij daarmee? Gemeente, het is een ernstige vraag. En dan kunt u zeggen, ja, dat moet je geopenbaard worden. En u kunt op een andere manier zeggen, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar gemeente, straks komt u daar niet mee. De Heer zal vragen, wat heb u gedaan met die zoon die u aangeboden werd in de prediking? Dan zal de Heer vragen, wat heb u op mijn zoon tegengehad? Want hij is de gave van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij is de gave van Gods liefde. En hoe groter die liefde is, waarmee een geschenk gegeven wordt, hoe pijnlijker is het als wij het geschenk afwijzen. Gemeente, toen dominee Combo een keer in de kerk het voorbeeld nam van een cadeautje dat hij zojuist gekregen had van een van de kinderen van de gemeente en dat nog netjes ingepakt op de bank stond, zei hij, het is niet beleefd om dat uit te pakken, dus dat doen wij niet, maar we nemen het geschenk wel aan en straks pakken we het uit. En wat hij het erge vond in Nederland was dit, in het woord van God wordt het heil des Heren aangeboden en wij willen dat woord niet eens hebben. Wij in Nederland wijzen het af, leggen het naast ons neer. Dat is de hele zaak waar het om gaat. Dat is het erge. We willen zelfs dat pakje niet aannemen, afgezien of u het uitpakt. Maar dat we dat zelf niet willen aannemen, zien we hoe erg dat het is. De Heer heeft zijn enige geboren zoon gegeven uit liefde. En we willen hem niet eens hebben. We leggen hem zelfs naast ons neer, die enige naam. Wat wordt het anders als u ziet in het woord van God dat u dat gedaan hebt? Want dit is het waarvan de Heilige Geest overtuigt, van deze zonde, namelijk dat zij in mij niet geloven. Het wil zeggen dat u het naast u neerlegt en dat u het geschenk naast u neerlegt, omdat u daar geen belangstelling voor hebt. Als de Heilige Geest u overtuigt, overtuigt hij u van zonde, namelijk deze zonde, dat wij in hem niet geloven. U gaat het zien en het wordt u tot smart. Het wordt een heimwee in uw leven om hem te kennen en meer van hem te kennen. We gaan nu naar onze tweede gedachte. Een geschonken lam. Want de catechisme vraagt heel serieus. Maar wie is deze middelaar en verlosser die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan is het antwoord, en gemeente, het is het antwoord van de kerk, onze. Zet er even een streepje onder. Onze, dat zegt de levende kerk, de kerk des Heren die zijn naam belijdt. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Het is een geschonken lam, met een rijk antwoord. Hier, in dit antwoord, schittert het volle licht van de zondegerechtigheid in die ene naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Door onze Heere Jezus Christus, zo zegt onze catechismus. En dan zegt de Bijbel, dat is een naam die als een olie uitgestort is. Dat wil zeggen, een olie die wel riekt. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Hij is ons van God geschonken, gegeven als een geschenk. Een geschenk van de Vader. Een geschenk uit het liefdeshart van de Vader. Dat hart van de Vader was bewogen in eeuwigheid. Eeuwige gedachten van verlossing en vrede heeft de Vader gedacht over mensen. Gevallen mensen, uit die eeuwige gedachten van God komt dit geschenk voort. In de tijd geschonken. Een geschenk van eeuwige liefde. God de Vader gaf het geschenk van zijn Zoon. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, zo zegt Johannes. Dat God zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Opdat wij leven zouden door hem. Leven door Christus en leven uit Christus. Want onze catechismus zegt, God heeft hem geschonken. Maar dan gaat de catechismus citeren in 1 Korinthe 1 vers 30, waar staat, die ons geworden is, van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Drie dingen werden ons in het paradijs geschonken. Dat hebben wij gezien in onze voorgaande catechismus. Daar is namelijk gesproken van het beeld van God. En dat bestond uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat was het beeld van God. We waren profeet, priester en koning. Nu zijn we gevallen en we zijn geen profeet meer. We zijn geen priester meer en we zijn geen koning meer. We werden van profeten dwazen. Van priesters van God werden wij goddelozen. En in plaats van koning te zijn, werden wij slaven van de Satan. Het beeld van God was weg. En daarmee de gunst van God en we zijn gemeenschap. De Vader schenkt door de gave van zijn Zoon in hem dat verloren gegaane terug. Hij maakt mensen weer tot profeten, priesters en koningen. Daartoe is Jezus geschonken tot wijsheid. Dat is profeet. En tot rechtvaardigheid, dat is priester. En tot heiligmaking, dat is koning. Hij verlost namelijk van de dwaasheid van de zonde. Hij verlost van de schuld van de zonde als priester. En hij verlost als koning van de macht van de zonde. Als profeet wordt hij gegeven om dwazen te onderwijzen. En dan schenkt hij die wijsheid die van boven is. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in Christus Jezus verborgen. Hij leert de ware wijsheid door zijn woord en door zijn geest. Die geest is geschonken. Ook weer een geschenk. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar heeft u het onderwijs van de Heer Jezus door zijn woord en door zijn geest. Daardoor ontvangen wij godskennis. Daardoor ontvangen wij zelfkennis. En daardoor ontvangen wij Christuskennis. Daardoor leren wij God kennen in zijn algenoegzaamheid. Jezus in zijn dierbaarheid en onszelf in onze vloekwaardigheid. De wijsheid die hij heeft doet wandelen in de vrezen des Heren. Dan worden we geen grote mensen. Dan worden we ook geen mensen met een bekering. We worden kleine mensen voor God. We worden mensen die elk ogenblik weer opnieuw nodig hebben dat het hele bekende versje te zingen. Heer, aanmaak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. We krijgen eerbied en hoogachting voor de Heere. We leren wie God is en hoe waardig Hij is om gediend te worden. De vreze Gods komt in onze harten wonen. Het beginsel van de wijsheid gaat in ons hart wonen. Dat is het rieken van de knecht des Heeren. Dat is het rieken van de Heere Jezus. Jesaja zegt: en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dus de geur van de Heer Jezus kun je in de vrezen des Heren waarnemen. Dan ruik je het werk van Christus aan. Dan ruik je de tegenwoordigheid van Jezus aan. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Wat hebben we de wijsheid van Hem nodig? En de onderwijzing van Hem? Want ons verstand is verdwaasd en verduisterd door de zonde. Maar de opening van zijn woord geeft licht. De eenvoudige, verstandig makende. Een geschonken profeet mag u zomaar ontmoeten. Dat mag u. U, oude mensen. U, jonge mensen. Ja, jullie kinderen mogen terechtkomen en vragen: Heere, maak mij toch uw wegen bekend die gij wilt dat ik zal gaan. Dan mag u terechtkomen om te vragen of hij u door zijn woord en geest wil onderwijzen. Je moet dat woord natuurlijk wel open hebben liggen. Als je nooit in dat woord kijkt en nooit u in een Bijbeltje leest, kunt u moeilijk dat onderwijs verwachten. De Heer gebruikt twee dingen. Hij gebruikt zijn woord. Hij gebruikt zijn geest. Hij is gegeven tot rechtvaardigheid. Hij is ook een geschonken priester. Als wij onderwezen worden door de Heer als profeet, komt u voor de vraag te staan hoe wij met God zullen verzoend worden. Hoe wij vrede met God zullen hebben. Die vraag gaat belangrijk worden in uw leven. We hebben gezondigd tegen de Heere. En daarom moet de Heer ons oordelen en straffen. Nergens is er uitkomst te verkrijgen. Want wat is het dan nodig dat we er één hebben die de schuld van ons wegneemt? Er is een priester. Een priester die met zijn bloed heeft betaald en de schuld wegneemt. Een priester die in voorspraak is bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. die priester is geschonken, gegeven in deze wereld om de schuld en de zonde weg te wissen en de recht te geven op het eeuwige leven. Hij is koning, een gegeven koning, en onze koning is van Israëls God gegeven. Slaven van de Satan worden we dienstknechten gemaakt van Jezus Christus. Van Satans dienst naar koningsdienst. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, slaven van Jezus. Geen betere slaaf kunt u zijn dan een slaaf van Jezus. Het eigendom van hen, een lijfeigene van hem naar lichaam en ziel. Hij heeft de wet vervuld, heeft elk gebod vervuld, niet één gebod overgeslagen. Hij heeft die naar titel in Jota vervuld. Onberispelijk is hij in het oog van God. Als er één is die u heilig voor God stellen kan, is dat Jezus, die van God gegeven koning. Hij stelt u zonder vlek en zonder rimpel voor God. Tot een volkomen verlossing staat erachter in onze catechismus. Tot een volkomen verlossing, dat wil zeggen, er is voor een mens niets meer over om te doen. De verlossing is een volkomen verlossing. Zij is af. In dit geschonken lam is een volkomen zaligheid te vinden. U zegt misschien, hoe weet ik dat dit lam ook aan mij geschonken is? Dat kunt u alleen weten door het toepassende werk van de Heilige Geest. Laten we daarmee beginnen. Voorwerpelijk is hij geschonken in het woord. Erskine zegt duidelijk in de predik, ik predik u Christus niet zoals hij in de besluiten ligt. Want dan zou u in Gods raad moeten staan. Dan weet u of dat die Christus u gegeven is. Dus ik predik u niet Christus in de besluiten. Hij zegt, ik predik u ook Christus niet in het bezit. Want daarvoor moet u geloof beoefenen. Hij zegt, ik predik u Christus zoals hij geschonken is in de schriften. Zo predik u Christus. Objectief gegeven in het woord. En nu wordt hij subjectief door Gods geest in het bezit van het hart. En hoe doet de geest dat? Dat doet de geest door het geloof in uw hart te werken. Het geloof in de Heer Jezus Christus omhelst hem. Dat geloof door Gods geest leert luisteren naar de boodschap van het lam. De discipelen hebben 2 dagen bij Johannes de Doper gestaan. De ene dag zei hij, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En er kwam geen voet in beweging. Niks. Er ging niemand achter hem aan. En de tweede dag zei hij, zie het lam van God. En Johannes en Andreas gingen achter hem aan. Ze hebben door het geloof in die eenvoudige Galileër, die daar liep langs de zee, Jezus gezien. Het lam van God, het gepaste lam. En het geloof ziet dat lam in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid. Het neemt de toevlucht tot hem. Die 2 discipelen gingen achter hem aan. En is het al gebeurd, jongens, meisjes, is dat al gebeurd in jullie leven? Want daar komt het op aan. Kijk, als iemand aan Johannes en Andreas had gevraagd. Ja, Johannes, Andreas, jullie gaan daar wel, maar is dat het werk van de Heilige Geest? Johannes en Andreas hadden waarschijnlijk tegen jullie gezegd, dat weet ik helemaal niet. Dat is ook niet zo belangrijk, maar we moeten hem hebben. Want hij is het lam van God. En waar het om gaat is ook of dat jullie ook achter dat lam van God zijn aangegaan. Of je zegt, Heere, ik heb gehoord vanuit uw woord dat er bij u alleen maar zaligheid is. U bent de profeet die dwazen onderwijst. U bent de priester die de schuld vergeeft. U bent de koning die ons verlost van de macht en de zonde. Heere, zou u ook mij willen aanzien? Achter Jezus aan. Zo zijn die mensen daar gegaan, Johannes en Andreas. U ziet ze voorzichtig lopen, achter de Heere aan. Dan gebeurt het wonder. Wat is dat wonder? Dat Jezus omkeert en hen aanziet. Dat die ogen hen aanzien, dat hebben ze nog nooit vergeten. Johannes wist het nog precies. Hij zegt, en Jezus zich omkerende zeide tot hen, wat zoekt gij? Ze hebben zoveel vragen in hun hart, dat ze die allemaal wel met hem zouden willen bespreken. Daarom zeggen ze alleen maar, Heere, waar woont gij? Als we weten waar u woont, kunnen we altijd zo bij u komen en kunnen we met al onze vragen bij u terecht. Waar woont gij? En Jezus zegt niet, daar heb je niets mee te maken. Of, dat zal ik je later wel eens vertellen. Of, Daar gaan jaren overheen, eer dat je eens iets meemaakt. Nee, hij heeft gezegd, kom en zie. En dan zegt Johannes, en dat is typisch, dat Johannes dat zo precies weet. Hij zegt, en ze bleven die dag bij hem, en het was omtrent de 10e uur. Zo staat het in het begin van het Johannes-evangelie. Johannes heeft het eigenlijk gezien, als het begin van zijn leven. Met Jezus zijn, 1 dag met Jezus, en ze bleven die dag bij hem. Het was omtrent de 10e uur. Toen is het licht opgegaan in het donker. Toen hebben ze gezien waar hij woonde. Hij had geen huis om te wonen, want vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerlegt. Zoveel bijzonder was er niet te zien. Juist dit. Er was niet zoveel bijzonders te zien. Maar hiervoor stond voor hen het Lam van God in al zijn armoede. En hij was gekomen om arme zondaren zalig te maken. Dat is de rijkdom en de zaligheid voor hen geworden. Het is voor hen een nieuwe dag geworden. Het begin van een nieuw leven. Een leven achter de meester aan. Met al de lessen die erop geleerd zullen worden. Een dag waarop ze gezongen hebben. En dat wij ook nu met hen gaan zingen. Uit Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. Zijn heilig arm bracht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom tentoongespreid. Psalm 98, vers 1 en 2. We gaan door onze derde gedachte. Het gepredikte lam. Onze catechisme vraagt terecht. Hoe weet gij dat hij het is? En dan staat er uit het heilige evangelie. Dat evangelie heeft God eerst in het paradijs gepredikt. De mens is gevallen. En God predikte het evangelie. Dat is in het paradijs gebeurd. Daar is hij gepredikt. Je begrijpt nu hoe sommige mensen bijkomen om te zeggen. Ja, dat kan zomaar niet ineens. Onze catechisme zegt dat het heel helder is. Dat weet ik uit het evangelie. Het wel door God eerstelijk in het paradijs is gepredikt. Dat heeft God zelf gedaan. In de moederbelofte. In Genesis 3 vers 15. Daar is het gebeurd. Daar is het wonder. Daar heeft God dat lam geopenbaard. En God heeft dat niet alleen in het paradijs geopenbaard als eerste. Maar daarna heeft hij ook door de heilige patriarchen en profeten het lam laten verkondigen. Abraham, Isaac, Jacob. Ze hebben elk op hun wijs van de zaligmaker gesproken. En de profeten. De offeranden, de ceremonieën der wet zijn als schilderijen geweest. Waarin Jezus werd voorgesteld. Alle ceremonieën van de wet in de tempel, van de offeranden, van de wassingen en van de gebeden in het heilige bij het wierookaltaar, bij de luchter, bij de toonbroden, die de gouden ark en het heilige der heiligen wezen naar Christus. Schilderijen waarin uitgetekend werd in zijn offeranden en in zijn werk als priester en als koning en als profeet. Hij werd erin getoond. Het ganse Oude Testament is met de naam van de Heer Jezus vervuld. Luther zegt, er is geen tekst te vinden of Jezus zit erin. En als Luther zei, als u een tekst niet open kunt krijgen, werp hem dan op de steenrots Christus en hij zal voor u openbloeien. Het ganse Oude Testament heeft dat gepredikt. De ganse Bijbel die hier voor u ligt, predikt dat Jezus dat gepaste, geschonken godslam. Hij wordt gepredikt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En gemeente, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Heel de schrift is een prediking van hem. Profeten wijzen naar dat lam. De beloften wijzen naar dat lam. Al de ceremonieën van het Oude Testament wijzen naar dat lam. Johannes de Doper wees naar dat lam. Ja, wat veel meer is. De Vader heeft vanuit de hemel geroepen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Zo is het dan niet, zou het dan niet de moeite waard zijn om uw knieën te buigen en te worstelen om genade? De genade van geopende ogen om dat lam te mogen zien, hem te mogen kennen, de Christus de schriften te vinden, die gezeten is aan de rechterhand des vaders, die leeft tot in alle eeuwigheid. Kijk, hij gaat niet pas leven als u hem ontdekt. Hij leeft vandaag, op dit moment, aan de rechterhand van de Vader. Hij gaat niet pas bidden op het moment dat u weet dat er ook een voorbidder in de hemel is. Hij bidt op dit moment aan de rechterhand van de Vader voor het aangezicht van God. Zou het niet de moeite waard zijn om te worstelen en te vragen of hij in uw leven wil komen? En dan schittert hij het meest tegen de donkere achtergrond van onze verlorenheid, onze zonde, onze schuld. Als u dat lam gaat zien, heeft niets meer enige waarde of betekenis. Alle sterren gaan verbleken als de zonde gerechtigheid opgaat in uw leven. Het is niet alleen maar om een zien, maar ook om een komen. Kom en zie, dat hoort bij elkaar. Het komen door hem tot het geloof. Hellenbroek zegt dat het een daad van de ziel is. Waardoor ik niet alleen begeer dat de beloften van het evangelie in zichzelf waar zijn, maar waardoor ik ook Christus met een overgegeven genegenheid mijn hart aangrijp als mijn zaligmaker. Dat doet het geloof, een daad van de ziel. Het is onze belijdenis zo weergegeven, ook in artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de Heilige Geest in ons hart een geloof werkt, dat Christus en al zijn verdiensten omhelst. Het heeft aan hem genoeg. Buiten hem zoekt het niets anders. Dat is geloof. Het grijpt hem aan. Het zoekt buiten hem niets anders. Het omhelst hem. En komen tot hem, dan zal hij rust geven aan moe gestreden zielen. U vindt hen in de Bijbel getekend. U kent al die voorbeelden. Ik hoef ze u nauwelijks te noemen. De Canaanese vrouw. En de twee mannen die achter hem aangingen. Bij Johannes de Doper. Johannes en Andreas. En zou je er veel meer kunnen noemen uit de Bijbel. Mensen die achter hem aangingen. Tot hem kwamen. Zich voor hem hebben neergebogen. Johannes en Andreas, laten we hen even volgen. Het was omtrent de tiende uren. Ze mochten met hem mee. Ze hebben die dag in hem hun zaligmaker aanschouwd. O gemeente, wat is het om onder de prediking van het evangelie geleefd te hebben en die zaligmaker te hebben ontmoet in het woord van God. Te hebben gehoord van dat gepaste lam, van dat geschonken lam, gepredikt aan uw ziel, gelegd aan de poort van uw hart en straks om te komen buiten hem, zonder hem. En dan zegt de Heere, zie op mij, wend u naar mij toe, zie op mij, word behouden, o alle geëinden der aarde. Dan kent het geloof zijn aanvechting, dan kent het geloof zijn strijd. Het blijft hier een strijd tot de laatste ademtocht toe. Eén grote worsteling, de worsteling van het geloof. Maar dan valt het geloof telkens weer terug op dat evangeliewoord dat ons gepredikt is, dat Jezus Christus de enige naam tot zaligheid gegeven is. Het lam van God, dat gepast is, dat dierbaar is, maar dat het ook uiterst noodzakelijk is. Jezus, Hij alleen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wij trouwen God in de hemel. Uw naam is in het midden van de gemeente neergelegd. De roepstem is gekomen. Wend u naar mij toe en word behouden. Heere, is het zo ook neergelegd? Hebben we het nu gehoord? Of leggen we het weer naast ons neer? Leggen we het naast ons neer? Misschien met woorden in onze gedachten, dat het allemaal te makkelijk is. Misschien met woorden in onze gedachten, dat het zo heel eenvoudig is. Maar Heere, wilt u geven dat die woorden die gesproken zijn, dat het lam wat aangewezen is, dat het mag komen in de harten van de hoorders. En dat dan ook daarin uw naam verheerlijkt wordt. Want het gaat toch om die grote naam van u, onze Heer Jezus Christus. Aangeboden in de catechismus, aangeboden in uw woord. En dat we dan zo tot u de toevlucht zullen nemen. Heere, ga zo met ons mee. Ook de komende week in. Wilt u geven wat we nodig hebben als we werken, als we vakantie hebben, in alles. Bewaring en sparing nodig, maar bovenal die genade hebben we nodig. Mogen u danken voor wat u gaf, ook deze avond. Wilt u weer zo in alles voor zorgen en bij ons zijn. Niet dat wij iets verdienen, wij zijn zondaren. Maar alleen bij u is genade en schenk het dan om Jezus wil. Amen. We zingen nu onze slotzang, Psalm 115, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 115, vers 5. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.